Goedenavond. Dankjewel Arjan voor de mooie woorden. Het is inderdaad toch bijzonder om hier te zijn. Want wat Arjan zei, ik heb hier ook gezeten. Dat is al wel lang geleden. We zijn er 2009 Arjan. Ja, 2009 en 2010. Dat was nog op een andere locatie in Langbroek, in Doorn. Dus dat is voor mij enorm tot zegen geweest. En inderdaad, ik had een plaatje in mijn hoofd. Zoals wij allemaal misschien wel. Ik heb echt de ervaring dat de Heer ook een plaatje in zijn hoofd heeft, als ik dat zo mag zeggen, in zijn gedachten heeft. En daar gaat het eigenlijk ook wel over, deze eerste lezing. Eigenlijk hoe de Heer ons voorbereidt voor de missie. Dus eigenlijk vanavond denken we heel specifiek na over de tekst Matthäus 4... waar Jezus zegt, we gaan hem zo te lezen, maar kom tegen Petrus, kom achter mij en ik zal maken dat u visser van mensen wordt. En vanavond denken we specifiek na over dat eerste stukje van dat Jezus deze ruwe visser uitnodigt om achter hem te komen, om een discipel van hem te worden. En dan zegt hij, en ik zal maken dat. Daar denken we vanavond over na. Dus wat heeft Petrus, wat hebben de andere discipelen eigenlijk geleerd van Rabbi Jezus in zijn leerschool, om uiteindelijk ook bruikbaar te kunnen zijn in de missie van Jezus? Dus vanavond denken we na over dat stuk. En morgen vroeg dan hopen we na te denken over het tweede stuk van dat vers van Matthäus 4, dat visser van mensen zijn. Wat betekent dat en wat betekent dat voor jou en voor ons heel concreet? Hoe kan dat handen en voeten krijgen? Wij zitten met elkaar in de laatste dagen. Dat klinkt natuurlijk wat zwaar, maar dat is hoe de Bijbel spreekt over de periode waarin wij leven. En als je een studie doet naar dat zinnetje, de laatste dagen, dan kom je dat een aantal keer tegen in het Nieuwe Testament. Hebreeën 1 vers 1... Handelingen 2 vers 17, 2 Timotheus 3 vers 1. En Hebreeën 1 vers 1 is waarschijnlijk een heel bekend vers voor bijbelschoolstudenten. God heeft voortijds op vele malen, verschillende manieren gesproken, tot de vaderen door de profeten. En in de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon of door de Zoon. Die term laatste dagen, dat duidt op, naar mijn mening, op de periode dat Jezus kwam tot aan de voltooiing van deze wereld. En dat is een periode waarin eigenlijk de Heilige Geest is uitgestort. Laat ik het zo zeggen, het is de laatste fase van Gods helsplan. Om deze wereld bekend te maken met het evangelie. Om mensen binnen te trekken, binnen te krijgen in zijn koninkrijk. Totdat deze wereld tot zijn voltooiing komt. En ik werd zelf heel erg aangesproken. We hadden laatst kring bij ons in de gemeente. En er staat in Jacobus 5 vers 3 ook dat zinnetje de laatste dagen. Daar zegt Jacobus tegen rijke mensen in de kerk, waarschijnlijk christenen. Jacobus 5 vers 3, je hoeft het niet op te zoeken hoor, ik zal het voorlezen. Want daar gaat het op zich niet helemaal over, maar even wat ter introductie. Daar zegt hij, jullie hebben schatten verzameld in de laatste dagen. Ik had het nog nooit zo gelezen, maar dat is één grote aanklacht. Jacobus is een soort van nieuwtestamentische profeet die zijn vinger opheft en zegt, wee jullie. Want dan zegt hij hier, jullie zijn bezig met schatten verzamelen en nog wel in de laatste dagen ook. Met andere woorden, jullie hebben helemaal verkeerde prioriteiten. Je bent bezig met dingen in deze laatste dagen waar God niet mee bezig is. Dit komt niet overeen met Gods hart. En dat is wel een beetje de focus, denk ik, ook van dit weekend. Vooral de vraag van, waar is God nou mee bezig in deze wereld, in deze laatste dagen? En als we dan gewoon even heel erg uitzoomen, dan zien we dat Jezus heeft zijn werk voltooid. Hij is aan het kruis gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de machten en krachten overwonnen. Halleluja. En hij is nog 40 dagen bij zijn discipelen geweest. Toen heeft hij gezegd, jullie moeten wachten. Ik ga de belofte van de Vader geven. Hij is naar de Vader gegaan. En toen heeft hij de Heilige Geest uitgestort. En Pinksteren, het feest van de geest, dat is dat vanaf toen, hè, de discipelen moesten ook wachten, Handelingen 1 vers 8, wacht hè, totdat u met kracht bekleed wordt uit de hoogte en dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Dat is de beweging dat Gods geest is uitgestort en die maakt dat werk van Jezus, die past dat toe in harten en levens van mensen op deze wereld. Onder elke stam, tong, taal en natie wordt dat werk van Jezus toegepast. Ik vind dat zelf een heel mooie gedachte. Van, het is eigenlijk ook de bekroning van het werk van Jezus. Toen kon het eindelijk de wereld in. En vandaar ook die laatste dagen. Het is echt een explosie, kan je zeggen. Een oceaan van evangelieverkondiging om mensen binnen te krijgen. En daar is God mee bezig. In deze periode. En ik denk dat we kunnen zeggen dat wij in het laatste van de laatste dagen zitten. En dan zitten wij hier. 2024, is het 19 juni. Ja, en daar wil God jou en mij voor gebruiken. En daar denken we over na. En dan heel specifiek vanavond over, ja, wat is nou nodig? Wat moeten we leren? Wat zijn nou essentiële dingen in ons hart, in ons leven, zodat we ook van betekenis kunnen zijn in die missie? Op wat voor plek dan ook. En als ik het vanavond heb over de grote opdracht, over de missie, dan geldt dat voor ons allemaal. Als jij christen bent, als jij Christus toebehoort, dan hoor je bij het lichaam van Christus en dan sta je in de missie. Lichaam van Christus zijn wij als kerk. En dat betekent niet dat we allemaal zendeling zullen zijn of worden, of allemaal predikant of evangelist op straat. Maar als lichaam van Christus, welk onderdeel je daar ook van bent, hebben we allemaal die focus. En het gaat mis als een kerk die missie verliest. Dan ga je een beetje zeuren op elkaar en dan gaat het lichaam tegen elkaar. Dat gaat niet goed. Als dat hele lichaam in beweging is in de missie van God, dan dient elk onderdeel van het lichaam, heeft zijn functie en heeft zijn waarde. Nou, we gaan lezen, dat was introductie, Matteüs 4 en dan nog een stukje uit Lucas hoofdstuk 5. Het is fascinerend, mensen, om in deze tijd te leven en om in de missie te mogen staan, om onderdeel te zijn van het lichaam van Christus. Ik hoop ook echt dat je in dit weekend dat zal proeven. En misschien wel tegen de Heer zal zeggen, Heere, hier ben ik, zend mij. Voordat we Matteüs 4 vanaf vers 18 gaan lezen, zal ik nog kort bidden. Ja, Heere God, Vader, we danken u dat we hier mogen zijn. Dat we uw boek, uw woord mogen openen. En heel in bijzonder ook woorden van uw Zoon Jezus tot ons mogen laten spreken. Wat een voorrecht, Heer. En we bidden heel bijzonder om de leiding en de werking van uw geest. Dat die de woorden van Jezus openmaakt. En dat we echt met elkaar diep onder de indruk zullen raken van hem. Dat is zomaar gebed. En dat we ook zijn stem zullen horen vanavond. En dit weekend. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Dat al die andere stemmen in mij zwijgen. Bid ik zo voor ons allemaal, Heer, dat we echt uw stem mogen verstaan. Dat u kunt spreken tot ons hart en in ons leven. En helpt u mij om u niet in de weg te staan. En wilt u alles wat dat belemmert in ons hart wegnemen. Dat bidden we in Jezus' naam en voor zijn glorie. Amen. Matteüs 4, vanaf vers 18... Jezus liep langs de zee van Galilea en hij zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun net aan het herstellen waren, en hij riep hen. En zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Een stukje uit Lucas 5, vers 1. Dat is zeer waarschijnlijk dezelfde gebeurtenis, dezelfde periode. Maar Matthäus legt iets een andere focus en is wat beknopter dan Lucas. Maar ook hier wordt de roeping van Petrus en ook van de andere Johannes beschreven. Lucas 5 vers 1. Het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. Dus stel dat je voor Jezus, die is daar aan het preken. Hij kreeg steeds meer bekendheid, was aan het begin van zijn bediening. Hordes mensen kwamen op Jezus af om hem te horen. En je ziet het zo voor je. Hij staat aan de rand van het meer en ze drongen tegen hem aan. En hij ziet twee schepen aan de oever van het meer liggen. En die vissers die waren daar bezig. Eruit gaan, ze spoelden de netten. En hij vraagt aan Simon, hey Simon, mag ik jouw boot misschien gebruiken? En hij vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten op dat schip, hij was een echte rabbi, en hij onderwees de menigte vanuit dat schip. Waarschijnlijk een goede plek, het water droeg zijn stem ver. En toen hij ophield met spreken, toen zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die hem met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en zij volgden hem. Wat is nodig voor bruikbaarheid in Gods missie? Jezus zegt, kom achter mij, Simon, en ik zal maken dat je een visser van mensen wordt. Nou, ik heb er vier. Ik heb nagedacht over de vraag, oké, wat hebben deze mannen geleerd om klaar te zijn voor het vangen van mensen, om te staan in de grote opdracht? Dus wat is er gebeurd en wat hebben ze geleerd ten opzichte vanaf de roeping van Jezus tot aan Matthäus 28 en Handelingen 2? Nou, dat is een grote vraag. En ik heb er vier gevonden, gebundeld, waar we over na gaan denken. Wat is nodig voor bruikbaarheid in Gods missie? De eerste is vertrouwen. Natuurlijk een open deur. En je zou zeggen, ja, dat wist ik. En toch, dit is key. Dit is het rustpunt van waaruit je in de missie moet staan. Kijk, als je het leest, Matthäus 4, dan denk je echt van, wow. Jezus komt, hij roept hen, ze laten alles achter en ze volgen hem. Wat een ongelooflijk radicale toewijding. Wat maakte nou, dat is eigenlijk de vraag, wat maakte nou dat ze zo'n radicale zwaai maakten? Dat is nogal wat, hè? Denk het je even in. Je bent gewoon visser. Je zit in de business van je vader. Waarschijnlijk, zeker Jacobus en Johannes. Misschien was de vader van Andreas en Petrus al gestorven. En droegen zij het verder, het familiebedrijf. Dat was hun manier om dit leven te leven, om geld te verdienen, om voor hun, Simon Petrus was ook getrouwd, had een schoonmoeder. om te voorzien in hun dagdagelijkse dingen. En dan komt er zomaar een man voorbij, zo lees je tenminste, die zegt van volg mij en woes, daar gingen ze. Nou, dat is iets genuanceerder, want ze kenden Jezus al wel. Als je Johannes 1 leest, ze hadden al van deze rabbi gehoord. Hè, het gonsde in Israël van ene Jezus uit Nazareth. En in Johannes 1, daar lezen we dat Andreas, de broer van Petrus, die was een discipel, of in ieder geval een nauw verwant aan Johannes de Doper, hè, de wegbereider van de Messias van Jezus. En wat we daar lezen, Johannes 1 vers 41, ik zal het voorlezen. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Petrus, Simon. En hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. En, het is zo'n mooi zinnetje, Andreas leidt zijn broer, hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en hij zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Wat maakte nou dat ze zo alles opgaven en zo radicaal deze rabbi tegemoet of volgden? Nou ja, vertrouwen. Hè, ze moesten loslaten, dat is vertrouwen. Ze moesten hun zekerheden moesten ze loslaten, dat waar ze op vertrouwden. En ze gingen deze Jezus volgen en ze stelden hun vertrouwen in hem. En ik heb, als ik daarover nadenk, er zitten er voor mij drie dingen die Petrus eigenlijk, die voor Petrus een enorme boost gaven om Jezus te vertrouwen. De eerste is deze. Kijk, als we nadenken over het vertrouwen van God in plaats van onze eigen, de dingen waar we eigenlijk altijd op steunen, waar we onze zekerheid en onze betekenis uithalen, dan kan je zeggen dat we eigenlijk op drie manieren, op drie gebieden, de weg kwijt zijn. Dat is op identiteitsniveau, dat is op veiligheid en dat is op doel. Even heel simpel gezegd, buiten de tuin, buiten de hof, buiten het paradijs, hè, waar we God kwijt zijn geraakt, lopen we eigenlijk rond zonder echt te weten wie we zijn. We missen eigenlijk bevestiging, we missen waarde. We hebben een identiteitsprobleem. We missen ook veiligheid. Het is stik onveilig in deze wereld. Zonder God. Buiten het paradijs. En we missen doel. Hè, de mens had in de hof het doel. Hè, bewerk de aarde, onderwerp haar, vervul haar. We hadden een missie als mensen. Nou, dat zijn we kwijtgeraakt. En wat mij zo geraakt heeft, als je even die drie dingen in je achterhoofd houdt als het gaat om vertrouwen, identiteit, je veiligheid en een doel, dat is op deze drie dingen waar Jezus Petrus op aanspreekt. Of iets op die drie dingen gebeurt er iets bij Petrus. De eerste, identiteit. Wat mij zo geraakt heeft in dit, is dat Jezus zag Petrus. Jezus zag Petrus. Hij wordt door zijn broer Andreas tot Jezus geleid. En als je even inbeeldt in Petrus, hè, je wordt naar een man geleid en die man die zegt tegen jou, jij bent Simon. Jij bent Simon. Jij bent de zoon van Jona. En jij zal voortaan rots heten, Petrus. Dat doet hij ook bij Nathanael, hè, als je Bijbel een beetje kent. Nathanael, iets verderop aan Johannes. Precies hetzelfde. Waarschijnlijk ook een man, hè? Zoals Petrus ook. Stel me dat helemaal voor, ook een man vol met onzekerheden. Was ook bezig om zijn business te draaien en om te voorzien in zijn gezin. En hij was gewoon een man, zoals wij. Op zoek. En Nathanael ook. We kennen natuurlijk niet helemaal de geschiedenis, maar Nathanael, die had daar onder een vijgenboom gezeten. Misschien zat hij er wel doorheen, misschien was hij wel dingen kwijt, weet jij veel. Een man zoals wij. En dan zegt, dan komt Nathanael, die wordt door Filippus bij Jezus gebracht in Johannes. En dan zegt Jezus, waarlijk een Israëliet die oprecht is. Even in mijn eigen woorden. En zegt Nathanael, kent u mij? Zegt hij, ja, ik zag je al toen je onder de vijgenboom zat. Dat moet zo'n impact hebben gehad, als je dat voor probeert te stellen. En waarom? Wat zit daaronder? Waarom raakt dat zo? Zou dat zo resoneren? Omdat dat te maken heeft met gekend zijn en gezien worden. En dat is ongelooflijk belangrijk, ook als het gaat in relatie tot de missie, tot het dienen van God. Dat je je gezien weet door God en gekend. Paulus gaat zelfs zo ver, ik heb die tekst nog eens overdacht, echt een bizarre tekst daar eens over nadenkt. Die zegt in Galaten 4 vers 9, zegt hij, nu u God kent, zegt hij tegen deze Galatiërs. Ja, wat nog meer is, nou wat kan er meer zijn dan dat je God kent? We zeggen toch, God kennen is het hoogste, toch? Maar hij zegt dit, nu u God kent, ja wat nog meer is, nu u door God gekend bent, zegt hij. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dat je dat, dat op identiteitsniveau, dat je je gekend weet en dat je je gezien weet. En dan zeggen we snel, ja, het gaat niet om ons en om wie ik ben, het gaat om Jezus en dat is absoluut waar. Maar toch is het ook niet helemaal waar. Het gaat ook niet buiten ons om. Het is niet onbelangrijk om je gezien te weten. Dat is ongelooflijk belangrijk. Sterker nog, als jij je niet gezien weet door God en gekend weet door God, dan ga je het zoeken in andere dingen. En dan ben jij bezig in de missie, niet vanuit een gevuld zijn met Gods liefde en een gekend zijn, maar om gezien te worden en om gekend te worden. Ik hoop dat je die voelt. Het is ongelooflijk belangrijk. Ik stel me echt wel voor, als ik gewoon een plaatje zou moeten schetsen van een mens zonder God, dan is het een mens met veel buitenkant, een unieke persoonlijkheid, maar zo leeg als wat van binnen. Dat. En als je niet gevuld bent door Gods liefde, ik heb vanochtend nog nagedacht over die tekst Romeinen 5, waar staat van dat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de geest die hij ons gegeven heeft. Ik heb dat weer ingeademd. Oh ja. De liefde van God is uitgestort in mijn hart door Gods geest. En dan als je gevuld bent, kan je gaan. En dan zoek je het niet meer daar, maar dan is het een beweging van zo. En Petrus wist zich gezien door deze rabbi, door deze Jezus. En het is nogal belangrijk wie jou ziet, hè? Ik bedoel, ik werk in een ontmoetingswinkel van het Leger des Heils. En als iemand mij daar zegt van, ah, wat fijn dat jij dit en dat doet en ik zie je dat en dat doen. Zeker als het iemand is waar ik al 10 keer hetzelfde verhaal van gehoord heb, dan doet me dat niet zoveel. Maar als Jezus hier vanmorgen zou staan, of vanavond, en die zou zeggen, jij bent die en die en ik zie dat en dat in jou. Want hij bevestigt wel Petrus. Petrus had een unieke persoonlijkheid. En hij zegt, jij zal een rots worden. En dat werd hij ook, een leider. Hij zag iets in Petrus. En hij bevestigt dat. En hij zag iets in Nathanael. Misschien vanuit je, zeker ik kom uit de wat rechtere flank van de kerk. En dan denk ik, hij zegt tegen Nathanael, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dan zou je toch zeggen van, kom op, niks dan alleen maar slechtheid. Ik zie alleen, Nathanael ik zag alleen maar ellende. Zegt hij niet. Hij bevestigt iets wat hij ziet, iets goeds, iets nobels, iets unieks. En hij ziet ze. Ja, ik weet, kennen jullie het lied van Treintje Oosterhuis? Ken je mij? Wie ken je dan? Weet u mij beter dan ik? Volgens mij is het een seculier lied. Er wordt ook in poppodia gezongen. Maar hij is geschreven door haar vader, Huub Oosterhuis. Dat was een katholiek. Het is een fascinerend lied. Je moet hem maar eens luisteren op Spotify. Ken je mij? En dan zingt zij God in jij-vorm. En dan zingt ze over, ja, zou u mij echt zien zoals ik ben en kennen? En dan zingt ze aan het eind, zou dat niet veel te veel waar zijn? Ik vind het zo mooi, ik krijg kippenvel van. Zou dat niet veel te veel waar zijn? Ja, het zou veel te veel waar zijn, maar het is zo. We zijn gekend. Nu u God kent, ja, nog wat veel meer is, nu u door God gekend bent. Dan heb je het niet meer zo nodig. Het is belangrijk om te staan in de missie. Identiteit. Tweede, veiligheid, als het gaat om vertrouwen. Tuurlijk, ze moesten deze rabbi leren vertrouwen voor hun dagelijkse dingen. Hun business opgeven, boten achterlaten, je veiligheid, je zekerheid, hoe je het altijd hebt gedaan, achterlaten. En dat ze zeggen, oké, ik volg u. En ze gingen echt achter hem aan. Waar hij ging, gingen zij. En tuurlijk, daarom zei ik dat al even, ze hadden al iets van deze Jezus gezien. Hij was niet zomaar de eerste of de beste. Ze hadden het vertrouwen in hem dat hij in staat was om te voorzien. Dat. En dat is ook heel erg belangrijk. Als je je beweegt in Gods missie. Kan soms betekenen dat je bepaalde zekerheden moet opgeven. Maar deze Jezus is meer dan in staat om te voorzien in je noden. Ik zei al, ze hadden al iets van Jezus gezien. Ze hadden al, Petrus had al gezien in Lucas 4, dat Jezus zijn schoonmoeder genas. Ja, de koorts week van haar. En hij wist, deze rabbi, die kan ik volgen, die kan ik dienen. Die heeft alle macht. En dan ben ik veilig. Wat ik zo indrukwekkend vind van Lucas 5. Dat is wat we net hebben gelezen. Jezus, als het gaat om, kan je vertrouwen op Jezus? Als we in zijn missie staan, want het is zijn missie, hè, niet vergeten. Het is zijn verlangen om mensen te vergaderen. Zijn missie. Kunnen wij Jezus vertrouwen als wij ons ook geven in die missie? Om waar dan ook te gaan of wat dan ook te doen. Dat hij zal voorzien. Dan is het zo indrukwekkend in Lucas 5. Dat, moet je even voorstellen. Simon heeft de hele nacht daar gevist. Heeft niks gevangen. Staat net op het punt om binnen huis te gaan. Waarschijnlijk echt zwaar ontmoedigd. Komt Rabbi Jezus, die hij al kende. En die vraagt, Simon, mag ik je boot even gebruiken? Hij zegt, oké, het is goed. Rabbi Jezus stapt op zijn boot. Ze gaan een stukje van de kant af. En hij gaat zitten en hij onderwijst. Hoe lang? 3 kwartier, uur, 2 uur, we weten het niet. Simon zit achter in die boot. Ja? Te luisteren. Kijk naar de rug van Jezus. Hoort alles. Op een gegeven moment is het onderwijs voorbij. Jezus draait zich om. Hij zegt, Simon, steek af naar diepe water. Ja, maar we hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen. Maar ik heb al iets van u gezien. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En hij doet het. En 2 boten vol met vis. Opbrengst, waarde, veel. Was veel geld voor hun. Vis was geld voor hun, hè? Wat zit daarin? Dit. Daar zit goedheid van Jezus in. Waarom? Daar zit iets in dat Jezus zegt, oké, Simon, ik mocht jouw boot gebruiken als spreekstoel. Nou ga ik jou zegenen. Ik denk dat je kan zeggen dat het een dankje wel is van de Heer Jezus. Aan Simon. Boten vol met vis. En ook een bewijs en een laten zien dat hij alle macht heeft. En dat hij in staat is om ver boven het denken van Simon te voorzien in wat hij nodig heeft. En Simon gaat op zijn knieën en zegt, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Wie ben ik, Heer? En dat is een goede plek, mensen. Dat is een goede plek om te zijn, toch? Om te zeggen, oh, ik, knieën. En u, wauw. Veiligheid. En hij gaf hun doel, hè. Dus het gaat om vertrouwen. Daar gaan we het morgen over hebben vooral. Maar Jezus zegt hier alvast, ik vind dat mooi. Aan het begin dat hij hem roept als discipel, zegt hij al, dit is waar ik je voor ga gebruiken. Duurt nog even hoor, 3 jaar. Misschien had Petrus wel een heel ander plaatje. Het duurt nog even. Maar dit, jij zal, ik maak jou een visser van mensen, Simon. Hij geeft ze weer doel. En dat is mooi, dat hebben we nodig ook mensen. Een doel. Je zoekt altijd doel. Als jij een business hebt, dan kan het doel geld verdienen zijn of andere doelen. Waar leef je voor? Wat doe je hier en waarom doe je wat je doet? En wat heeft Jezus met jouw business? Of met jou, ik weet niet wie jullie zijn natuurlijk, ik ken jullie niet. Maar wat heeft Jezus voor doel met jou? Hierbij Petrus, dat kan soms natuurlijk een enorme worsteling zijn. Daar gaan we morgen ook wat meer over hebben. Van hoe ontdek je dan je plek? Hè? Wat heeft Jezus dan voor mij? Maar bij Petrus zegt hij heel duidelijk, ik zal jou een visser van mensen maken. En daar zit in dat doel, er zitten eigenlijk 2 dingen in. Ik zal maken dat. Ik ga ervoor zorgen dat je hiertoe in staat bent. Het is mij nog nooit zo opgevallen, dat zinnetje. Ik zal maken dat. Maar het is zo mooi. Jezus zegt daarvan, ik ga ervoor zorgen dat jij hiertoe in staat bent om een visser van mensen te worden. En we weten het, hè? Hij verraadt Jezus. Hij verloochent Jezus voor 1 dienstmeisje. En even later staat hij te preken voor 3000 mensen. Of meer, want er komen de 3000 in ieder geval tot geloof, 3000 plus. Ik zal maken dat. Ik ga daarvoor zorgen. Dat is echt een bemoediging. Waarom is mijn gebed ook echt geweest van, Heren, ik bid echt dat we meer van Jezus gaan zien. Dat je daar bemoedigd door mag raken. Wie is Jezus? Jezus wil maken dat. Het is niet jouw weg met God, het is zijn weg met jou. God zij dank. Ook nu, hij ziet je. Hij is hier, Jezus. Hij is aanwezig. Het is niet theorie. We hebben een levende Jezus, mensen. En hij zegt, ik zal maken dat. Ik ben met jou bezig. Ik ga mijn weg met jou. En dat zit ook in, ik zal het door jou heen doen. Wees maar beschikbaar. Hè, als het gaat om doel. Wees maar beschikbaar. Wees maar kneedbaar in mijn hand. Ik doe het in en ik doe het door jou. En dat is ook heel belangrijk. Als het gaat om vertrouwen. Ik ga dat punt afronden, want de tijd gaat door. Maar anders ren je rot voor God. Maar er mag ook een bepaalde ontspannenheid in zitten. In het vertrouwen dat ik zal maken dat. Ik doe het door jou heen. Ik heb een plan. Tweede, wat belangrijk is. Wat ze hebben geleerd. Verloochening. Dat zit heel erg gekoppeld aan dat vertrouwen. Ik heb 4 V's trouwens, om het een beetje makkelijk te onthouden. Vertrouwen, verloochening. Verloochening van het zelf. He, daar sprak Jezus geregeld over. Dat is echt een thema in het onderwijs van Jezus. En dat hoort ook een thema te zijn bij ons. Dat is belangrijk. He, Lucas 9 en andere gedeeltes waar Jezus zegt van, als je een discipel van mij wil zijn, moet je je kruis opnemen, moet je jezelf verloochenen en mij volgen. Nou, wat betekent dat? Moesten zij leren? Nou, dat heeft alles te maken, ik schetste dat net al even, hè, dat buiten dat paradijs, van ja, jezelf verloochenen. Dat is altijd zo'n ingewikkeld, wat betekent dat? Wat moet ik dan verloochenen? Verloochenen is natuurlijk hè, van, Petrus die verloochende Jezus, wat zei die? Ik ken hem niet. Moet ik nou zeggen, oké, ik ken mezelf niet, ik moet mezelf verloochenen. Moet ik er dan niet zijn? Er wordt wel eens gezegd hè, dat ik er niet ben, maar dat Jezus er is. Maar hoe dan? Ja, ik hou altijd van dat soort vragen, want anders wordt het zo zweverig of zo. Staat Jezus hier nou? Of sta ik hier en is het Jezus door mij heen? Hoe werkt dat? Wat moet ik verloochenen? Wat moesten zij verloochenen? Wat moesten ze leren? Volgens mij heeft dat alles te maken met dat beeld van buiten het paradijs leven. En wat gebeurt er buiten het paradijs, in die onveilige wereld, in dat je niet weten wie je bent, niet weten of je veilig bent, niet weten waarvoor je eigenlijk dingen doet, doelloos of voor je eigen doelen. Dat is dat we opgroeien en doordat we leeg zijn van binnen, om dat beeld maar even te gebruiken, ontwikkelen we een vals ego. Dat beeld helpt mij. Ontwikkelen een vals ego. En daarmee bedoel ik dat we eigenlijk, we weten ons niet geliefd, we zoeken waarde in deze wereld. bevestiging bij mensen, erkenning. We zoeken veiligheid in geld. Daarom waarschuwt Jezus zoveel tegen geldzucht. Is veiligheid, is afgod nummer 1. Zeker in het Westen. Want het is een godvervanger. Het biedt je schijnveiligheid. Dat wel. Maar je bent bezig dus met een leven op te bouwen. En uiteindelijk word je een valse, je ontwikkelt een vals ego. En Jezus zegt, je moet jezelf verloochenen. Dus om het heel eenvoudig te zeggen, je moet die manier van leven en van kijken naar jezelf en veiligheid en betekenis en waarde zoeken op jouw manier, die moet je verloochenen. Die moet weg. Dat moet gekruisigd worden. Dat valse ego. En dat is, ik probeer het te linken aan in de missie staan. Als dat niet gebeurt, mensen, als dat niet gebeurt, dan verbind ik mij met mijn valse ego en dan identificeer ik mij met mijn bediening. Dan krijg je die beweging van dit. Hoe zeg je dat, Arjen? Je gaat zuigen. Dan sta ik hier om iets van jullie te krijgen. In plaats van deze beweging. Dat heeft natuurlijk alles te maken met ook dat vertrouwen. Het heeft ook te maken, dus het heeft te maken met je ik, met een vals ik. Om dat te kruisigen en te zeggen, dat wil ik niet meer en dat ben ik ook niet meer. Ik ben nu kind van God, ik ben gezien door God. Ik ben gewild door God en hij heeft een plan en daar beweeg ik in. En ik wil dienen met datgene wat God mij geeft te doen. Vanuit een echt gevulde identiteit. Het heeft ook te maken met, als het gaat om verloochenen, met jouw plannen en jouw idealen. Ze gaven ook hun eigen idealen op. Dat je Jezus... Het kan zo zijn dat jij Jezus gebruikt voor jouw plan, in plaats van dat Jezus jou gebruikt voor zijn plan. Met andere woorden, we kunnen Jezus ontzettend in de weg zitten. Als wij niet leren onszelf te verloochenen. Dus als we niet zeggen van, zoals Maria. Maria, de engel komt bij Maria. In Lucas 1, Lucas 2. Maria had een droom. Had een plan. Ze was in ondertrouw met Jozef. Ze woonde in Nazareth. Ze had een toekomst. Huisje, boompje, beestje. Bijna trouwen. En dan komt de engel, Gabriel. En die zegt, Maria, je zal zwanger worden. En je kent het verhaal. Maria stelt vragen. En uiteindelijk zegt zij, Hineni, hier ben ik. Het Hebreeuwse woord voor hier ben ik. Hineni. Zie, zegt zij, de dienares voor de Heere, van de Heere. Laat met mij gebeuren overeenkomstig uw woord. Dat is ook jezelf verloochenen. Dat je zegt van, oké, hier ben ik. Doe maar met mij wat u wilt. Niet mijn wil, uw wil. Ik heb hierbij gezet, wij moeten onze kleine idealen, onze kleine plannen opgeven. Met zelfverloochening kan je heel snel denken, het is negatief. Ja, je moet iets verloochenen, je moet iets laten. Maar het is iets kleins eigenlijk inleveren om iets groots daarvoor te ontvangen. Dat is zowel op identiteitsniveau als ook het plan. Even bij Maria blijvend. Maria had een plan, had een idee. En ze geeft het op en ze zegt, gebruik mij maar. Was dat makkelijk voor haar? Nee, het was vreselijk moeilijk. Waarom? Ze kreeg onbegrip, ze kon het niet uitleggen. Denk ik, hè, aan haar tijdgenoten. Zwanger Maria? Ja. Foutje? Nee, er is een engel bij mij geweest. En die heeft gezegd dat ik zwanger zou worden, dat de Heilige Geest over mij zou komen. En dat wat uit mij geboren zou worden, Gods Zoon genoemd zou worden. dat hij de troon van David zou krijgen. Mm-hmm. Ja, ja, de Heilige Geest over jou gekomen. Mm. Was het makkelijk voor Maria? Nee, ze moesten naar Bethlehem inschrijven onder zware omstandigheden. Het kind werd geboren in moeilijke omstandigheden. Ze moesten vluchten met het kleine kind naar Egypte, omdat er een kindermoordenaar actief was, Herodes. Vreselijk moeilijk. Verlogenen, dat is een moeilijke weg. Dat is niet een makkelijke weg. Maar, uiteindelijk, als wij nu naar Maria zouden gaan, mensen. Hè, stel dat het zou kunnen, we zouden naar de hemel gaan, met elkaar. We gaan naar Maria. We zeggen, Maria, ja, we zijn hier van Philadelphia, slotweekend. En ze zou zeggen, nou, ga zitten. En wij zouden zeggen, Maria, we hebben een vraag aan jou. Heb je er spijt van? Dat je hebt gezegd, hineni, hier ben ik. Spijt, zou ze zeggen tegen ons, spijt? Nee, tuurlijk heb ik geen spijt. Maar Maria, het was toch ontzettend moeilijk. Een zwaard door jouw ziel, hè, werd geprofiteerd. Dat is gebeurd, hè? Ja, vreselijk. Maar spijt, no way. Geen seconde spijt. Maar waarom niet, Maria? Nou, kijk eens. En ze zou wijzen naar de troon. En ze zou zeggen, dat is mijn zoon. En we zouden kijken, we zouden Jezus zien. En ze zou ons meenemen naar een plek waar we in de toekomst konden kijken. Dat kan in de hemel, hè. Ze neemt ons mee en wij kijken in de toekomst. En we zien daar Jezus strijden en overwinnen en alle machten en krachten verslaan. De Satan in de put gooien. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En ze zou zeggen, dat is mijn zoon. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Jezelf verloochenen en jouw idealen opgeven en zeggen hineni, dat is niet dat je dan, ach ja, moet ook gebeuren. Dat is zodat er iets groots kan komen, iets groters. Gods plannen zijn groter en veel omvattender dan onze miserige kleine plannetjes voor onszelf. Uiteindelijk ga je eraan kapot en wordt het hem niet en draagt het geen eeuwigheidswaarde. De discipelen moesten dat echt ontzettend leren. Petrus ook aan het eind. Hè? Petrus had een plaatje, mensen. De Messias, oké, dit gaat gebeuren. En dan ineens zegt Jezus, Petrus, we gaan sterven, ik zal overgeleverd worden. No way, zegt Petrus, dat zal niet gebeuren. Dat past er niet in zijn plaatje. Dus het blijft een proces ook als discipel van Jezus. Om te zeggen, wat u wilt, wat uw plan is, Heer. Ik wil u niet in de weg staan. En hij verloochent hem. Hij snapte er helemaal niks van. Pure deceptie. Dieper kan je niet komen. Maar Jezus laat hem niet los. En hij heeft gezegd, ik zal maken, Petrus, wacht maar af. Hij sterft voor hem. Dat was nodig. Petrus zag dat helemaal niet. Zo zien wij ook heel vaak niet wat God aan het doen is. Ik zie dat ook heel vaak niet. Ook in mijn gemeente niet. En dan denk ik, wat doen we hier? Gebeurt er nog iets? Ik zal maken dat, zegt Jezus. Jezus sterft voor hem, hij staat op uit de dood. Hij stort zijn geest uit en Petrus staat daar te preken voor en 3000 mensen komen tot geloof. Ik zal maken dat. Petrus, ik gebruik jou. Derde, vertrouwen, verloochening. Derde is volmacht. Dat hebben ze ook moeten en mogen leren. Johannes 14. En dat eind, als Jezus in zijn laatste uren op aarde zit, dan zegt hij tot wel 7 keer toe, spreekt hij tot de discipelen over gebed. En wat leert hij hun daar? Dat heeft alles te maken met volmacht. Hij leert hen hier, Johannes 14, vers 14, het volgende. Vers 13 lees ik erbij. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. En dat herhaalt hij nog een aantal keer. Het is natuurlijk altijd zo'n spannende tekst, waar je heel veel over kan zeggen. Ook heel veel over wat het niet zou kunnen zijn. Maar dit heeft alles te maken met volmacht. In iemands naam gaan. Toen laatst moesten we weer stemmen voor de Europese verkiezingen. Ik weet niet of je gestemd hebt. Ik heb wel heel braaf gestemd als Nederlands burger. En mijn vrouw heeft daar nooit zoveel zin in. Dus die zegt, oh, ik doe jou wel eventjes machtigen. En dan krijg ik haar stembiljet. Nee, niet het stembiljet. Dat kaartje. Dat je dus, waar die volmacht op staat. Dan zegt zij. Zij zet een handtekening. En zij machtigt mij om een stem uit te brengen. Dan moet ik haar identiteitskaart of haar paspoort ook meekrijgen. En dan ga ik met haar paspoort en met die volmacht ga ik stemmen. Het spannende daarvan is ook nog. Ik zat er nog wat over na te denken in voorbereiding. Ik ga dus in haar naam stemmen. Zij zegt wel tegen mij, je moet zo stemmen. Als goed christen, ik zal geen partij noemen. Ik kan invullen wat ik wil. In haar naam. Het punt is natuurlijk, zij vertrouwt mij, zij eigent mij iets toe, zij geeft mij macht, volmacht, om een stem uit te brengen. Dat is wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. En hij zegt daar natuurlijk niet bij, maar dat impliceert natuurlijk wel. Ik wil natuurlijk een stem uitbrengen overeenkomstig het hart van mijn vrouw. Ik wil haar wens inwilligen. Daarom geeft zij mij ook die volmacht. Toch? Je voelt aan, dit is een gigantisch thema. Dat wij als discipelen, hier natuurlijk de apostelen primair. Jezus zegt tegen hen, in mijn naam bidden en het zal gebeuren. Wat daar in ieder geval in zit, is, oké, ik ga heen, jullie gaan in de missie en jullie gaan in mijn naam, met andere woorden, zoals ik op aarde was, ben, zo zijn jullie ook op aarde. En jullie staan in de missie in mijn naam en je hebt diezelfde toegang. En als jij vraagt, overeenkomstig mijn naam, ik zeg altijd maar, als je bidt in Jezus' naam, dan moet je de handtekening van Jezus onder je gebed kunnen zetten. Dus je denkt na, voordat je bidt, kan de handtekening van Jezus hieronder. En daar zit dan gelijk ook die vraag, is dit gebed overeenkomstig het hart van Jezus? Maar dat geeft ongelooflijk veel vrijmoedigheid. Dus ik voel dit als ik spreek. Het is een spannend thema, omdat je twee kanten hebt. Eén kant die zegt, je hebt autoriteit, je hebt volmacht en wat jij proclameert, dat gebeurt in Jezus' naam. En de andere kant zegt, nee, het is alleen voor de apostelen. Het is niet voor ons. Ik geloof in het midden. We zitten niet in de tijd van de apostelen. In de tijd van het begintijd van het, waar het koninkrijk op het punt stond door te breken. En waar heel veel, niet het kind met het badwater weg. Wij leven en wij bidden in Jezus' naam. Dat is niet een formule, maar dat is volmacht wat we hebben gekregen. En altijd, en dat geloof ik wel heel erg als je de context leest, altijd in relatie tot de missie. Ik bid niet voor een Ferrari in Jezus' naam. Het heeft niks met de missie, met het hart waar God mee bezig is, zoals ik begon te maken. Maar God is bezig in deze wereld. Hij gebruikt zijn lichaam, het lichaam van Christus, zijn gemeente. En wij mogen vrijmoedig leven in Jezus' naam en ook bidden in Jezus' naam. En dan is er ongelooflijk veel mogelijk. En dat wil ik daar laten staan. We hebben volmacht. En ik hoop dat je aanvoelt van dit is nogal een kaart wat we krijgen. Leven in Jezus' naam. Hè? Paulus, het heeft denk ik twee dingen in zich. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 20. Wij zijn dan ambassadeurs, gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Dus wat is dat leven in volmacht in Jezus' naam? Het heeft in de eerste plaats te maken met dat je namens Jezus mensen uitnodigt. Dat je eigenlijk, om het heel praktisch te maken, dat je nadenkt. Oké, ik woon hier en ik heb hart voor mijn buurman. Hoe zou Jezus, als hij mij was, nou met mijn buurman omgaan? Wat zou hij verlangen voor mijn buurman? En dan kan je in Jezus' naam, zoals Jezus het zou doen, zou je iets kunnen doen. Iets wat Jezus zou doen als hij jou was. Ja, dat is misschien ingewikkeld. Maar dat is uiteindelijk vol zijn van Jezus. Dat is niet dat we allemaal kopietjes worden en allemaal precies hetzelfde worden. We blijven unieke persoonlijkheden. Maar als Jezus jou zou zijn, hoe zou hij dan, in relatie staan tot je buurman, tot je collega, leven in Jezus' naam. Het koninkrijk van Jezus vertegenwoordigen naar iemand anders. En dat is wat Paulus zegt. Je zegt, namens Jezus nodig ik jou uit. Ik ben een ambassadeur van dat koninkrijk. Ik vertegenwoordig dat koninkrijk, dat. Het tweede wat erin zit, dus dat je eerst namens Jezus nodig ik uit. Het tweede wat erin staat, is dit. Namens Jezus kan het ook. En daarmee bedoel ik dit. Ik las ergens van iemand die een theologieopleiding had gedaan en al lang in het missieveld stond. Die zei, mijn theologieopleiding heeft mij niet geleerd om de draak te overwinnen. Zoiets zei hij. Om te vechten met de draak, dat was het. Mijn theologieopleiding heeft mij niet geleerd om te vechten met de draak. Dat kan trouwens ook niet. Dat kan een theologieopleiding in een bijbelschool ook niet doen. Maar dat is de realiteit, mensen. Als wij leven als ambassadeurs van dat koninkrijk van Jezus en in zijn missie staan, dan is er een tegenstander die furieus is. Als jij jouw buurman wil winnen voor Christus, dan is er iemand die moet gaan loslaten. Wie ben jij? Wie ben ik? Ik ben in Limburg bezig. Nou, als ik ergens duisternis voel, dan is het daar wel. We zeiden het gisteravond al. We hebben gisteravond nog met een echtpaar gebeden, mevrouw en ik. Een vrouw, haar zoon zwaar aan de drugs. Allebei in de katholieke kerk, maar een beetje naam. Maar ze komen een aantal keer in onze gemeente. En we hebben gezegd, en op bepaalde cursussen zijn ze geweest. En hebben gezegd van, ze vroeg voorbeden. Toen heb ik haar een appje gestuurd. Ik zeg, zou het misschien mooi zijn om bij ons te komen, dat we samen naar de troon van God gaan, dat we bidden voor je zoon. En toen zei zij, zoon echt zwaar aan de drugs, echt heel heftig. Zei ze, ik werd helemaal stil toen je dat zei. Of toen ik dat appje kreeg. Ik moest even wachten met reageren. Ik werd helemaal warm van en dat je dat aanbiedt. Ja, ik wil graag komen samen met mijn moeder. Haar moeder komt tegenwoordig ook een beetje bij ons in de kerk. En zijn ze gisteravond bij ons geweest. En hebben we samen gebeden voor hun zoon. En voor hunzelf. Maar ik voel dan de draak. Ik doe dat in Jezus' naam. Ik denk, dit zou Jezus willen. En ik doe dat in Jezus' naam. Met al mijn onzekerheid en al mijn beperktheid. Een klein mensje. Maar ik zeg, we kunnen wel samen naar de troon gaan. En we kunnen vragen of God iets wil doen. En zichzelf wil openbaren en manifesteren. Maar dat is het. Als wij gaan als ambassadeurs van het koninkrijk van het licht, dan opposen we, dan komen we de duisternis tegen. Maar wij gaan niet in onze eigen naam. Wij gaan in Jezus' naam. En Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft de draak verslagen. Hij heeft overwonnen. En daarom kunnen wij in zijn missie staan. En kan het evangelie zegevieren. Zelfs in de meest duistere harten en op de meest duistere plaatsen in deze wereld. De laatste. Laatste V. Vertrouwen, verloochening, volmacht en vreugde. Lucas 10 vers 20. Wat hebben ze geleerd, die discipelen, om in de missie te staan? Nou, onder andere ook, dit is ook een hele belangrijke, en die hou ik kort en dan ga ik afronden. Waar ligt je vreugde? In Lucas 10, daar worden 70, Jezus had de 12, maar hij had ook nog een bredere groep van discipelen, van volgelingen. En die 70, die worden uitgezonden. Waarschijnlijk ken je het verhaal. Ze worden op missie gestuurd om eigenlijk het koninkrijk voor te bereiden. Zodat Jezus daar kan komen en dat de mensen al voorbereid zijn. En dan vers 17, die 70 gaan dus op missie, 2 aan 2. En dan komen er 70 terug bij Jezus. Hoofdstuk 10, vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap. Ze waren blij. Waarom? Nou, er was nogal wat gebeurd. Ze waren 2 aan 2 uitgegaan en ze hadden echt ervaren het licht overwint van de duisternis. Satan heeft geen schijn van kans. Demonen werden uitgedreven. Er werden echt grootse dingen gedaan. Ze komen terug met blijdschap. Ze zeggen, heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. En dan leert Jezus hen iets. Iets over vreugde. Hij zegt, is dit. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zij bevestigt hen dat hij inderdaad die overwinnaar is en dat in zijn naam Satan los moet laten. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Heel specifiek aan die 70. En dan zegt hij dit. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Als het gaat om in de missie van Jezus staan, dan is dit key. Het is essentieel. Dat mijn vreugde niet ligt in het succes van de bediening en wat je doet voor Jezus. Maar dat mijn vreugde hierin ligt, dat mijn naam is opgeschreven in de hemel. Waarom? Nou, wat ik al zeg. Als het even niet lukt en als het allemaal maar miserig en klein blijft, dan kan ik toch vreugde hebben. Mijn vreugde is niet extern. Mijn vreugde is intern. Mijn vreugde ligt in het feit. Moet je even nadenken, mensen. Jouw naam, als je Christus kent, jouw naam, opgeschreven in de hemel. Daar zit weer die linker met gezien zijn. Je naam bekend in de hemel. Dat moet je vreugdebron zijn. Dat helpt om door te gaan. Om niet op te geven. Omdat het je niet gaat om het succes, maar het gaat je, ja, je weet waar je vreugde ligt, namelijk dat je van hem bent en hij van jou. Daar kan niemand en niks ons roven. Ik moest nadenken, ik dacht, oké, we staan straks in de hemel. Je hebt toch zo'n beeld, hè? De Spurgeons en allemaal, die staan vooraan. Ik denk toch echt dat we verrast gaan zijn, mensen. Denk ik echt. En ik denk ook dat het helemaal niet zoveel uitmaakt daar. Het gaat erom, is je naam opgeschreven in de hemel. Niet wat voor geweldig je dingen allemaal doet. Of hoe het tegenvalt. En ik denk ook dat we verrast zullen zijn in de zin van, ik denk dat meisje bijvoorbeeld, die elke dag trouw bidt voor de bekering van haar klasgenootje, haar vriendin. Of voor haar oudere zus. Misschien staat die wel vooraan. Ik denk dat God heel anders rekent dan wij. Naar geloof en naar volharding. En naar oprechtheid en eerlijkheid. En datgene wat jou is toevertrouwd, wat je daarmee hebt gedaan. Al deze dingen die ik heb genoemd, die vier dingen, die komen neer op een focusverschuiving. Van kijken naar jezelf, naar het kijken naar Jezus. Dat is wat hij ons wil leren om bruikbare instrumenten te zijn in zijn missie. We vertrouwen op Jezus, we verloochenen ons valse zelf. We weten ons gekend en geliefd door Jezus. We leven, dienen en bidden in zijn naam. We vreugen ons in hem, in de redding die hij heeft bewerkt voor ons. Het is Jezus en het is alleen maar Jezus. En als we dat vasthouden, en dat is wat zij moesten leren, als wij blijven zien op hem in die missie, dan kunnen we ongelooflijk veel doen. Ik hoorde deze zin, en Jezus zegt in Johannes 15 tegen zijn discipelen, zonder mij kunt u niets doen. En Paulus zegt in Filippenzen, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dat is het. Zonder hem kunnen we niks doen. Maar God kan ongelooflijk veel doen voor mensen die alleen op Jezus kijken. En zeggen, maar alle dingen zijn mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Zullen we samen danken. Vader, we danken u voor uw woord. We hebben veel overdacht en gezegd en tot ons gekregen. En we bidden dat datgene wat u tot ons hart wil spreken deze avond, dat dat echt in ons hart zal blijven en dat dat iets mag doen in ons leven. Tot eer en glorie van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en de voortgang van uw evangelie. In Jezus' naam. Amen.